Welkom bij podcast nummer 35 van Stichting Word Actief. Mijn naam is Elze Waljaert en in deze podcastenserie praat ik over de zeven deugden, maar vooral over de Bijbelse deugden, principes en waarden. De serie heet Het Gevonden Samen en vandaag dus aflevering 13. We gaan verder in op de hoofdzonde lust en met name met accent op het tegenovergestelde, puurheid, reinheid en zelfbeheersing. Het is de ene laatste in deze serie. Esther van Venema behandelt in haar boek Het Verloren Individu de zeven hoofdzonden, waarin zij constateert dat ons land daarin vervallen is. Vanuit mijn geloof in Jezus wil ik kijken naar de antwoorden hierop gezien vanuit Gods perspectief en vanuit de Bijbel. Zo oud als het boek is, zoveel duidelijke antwoorden en richtlijnen staan erin. En het allemaal gebaseerd op de onmiddellijke liefde van God voor ons, gebaseerd op relaties en samen optrekken. We hebben al veel besproken in deze serie. Onmatigheid, woede, afgunst, onverschilligheid en hoogmoed. Deze keer dus het thema lust. En de volgende podcast sluiten we af met het thema hebzucht. Van Venema omschrijft eigenlijk dat lust in dezelfde categorie zit als onmatigheid. Daartegenover staat zelfbeheersing. Matigheid en vooral puurheid en reinheid staan eigenlijk tegenover het thema lust. Ik wil beginnen met het voorlezen uit de Bijbel uit het boek Hooglied, hoofdstuk 2. Een tekst waar psychiater Van Venema ook aan refereert. Het hele boek is prachtig. Het gaat over de liefde tussen man en vrouw, tussen de bruid, de kerk, de gemeente en de bruidegom, Christus. Hooglied 2, vers 8 tot en met 10, daar staat: luister, daar komt mijn liefste. Hij springt door de bergen en komt huppelend over de heuvels aan. Mijn liefste loopt als een gazel of een hertenjong. Kijk, nu staat hij achter de muur van ons huis en kijkt door de ramen. Hij spreekt tegen mij: sta nu op, mijn allerliefste. Jij bent voor mij de mooiste. Kom, ga met mij mee. Einde Bijbelvers. Van Venema zegt hierover dat de Bijbel de lust eigenlijk bejubelt op poëtische wijze, maar uitsluitend als hij een doel dient door inbedding in de relatie met de ander. En onze maatschappij is daarentegen meer en meer gericht op het individualisme. En daarin zegt de mens: ik heb recht op, ik wil mij lekker voelen en ik wil doen waar ik zin in heb. Een ander citaat van Venema: door het loslaten van groepsverbanden waarbinnen de grenzen in gemeenschappelijkheid worden gedefinieerd, zijn we massaal in verwarring geraakt. Sociale normen zijn gaan schuiven en onmiddellijke bevrediging is iets waar we allemaal recht op hebben gekregen. Onze impulsen zijn leidend, waardoor het vermogen om uit te stellen, om ons aan te passen en ons te beheersen ondergeschikt zijn geraakt. Daarbij hebben we geleerd om onszelf centraal te stellen, waardoor de ander per definitie op de tweede plaats komt. Einde citaat. Zij geeft zelf aan dat lust uiteindelijk alleen tot bloei kan komen binnen natuurlijke grenzen, waardoor het spanningsveld op een pure manier elkaar in vervoering brengt. Grenzen zijn belangrijk. Zelfbeheersing is belangrijk. Uitstellen en leren wachten levert veel meer voldoening op dan de snelle hap, de snelle oplossing. Nu wil ik het. En dan haalt ze dus Hooglied aan. Dat vind ik heel interessant. En dan zegt ze: liefde en seksuele lust zijn met elkaar verbonden en die verbintenis leidt tot een dans die we als mens niet mogen onderbreken. Er staat namelijk in Hooglied: stoor de liefde niet, wek haar niet op totdat ze dat zelf wil. Wauw. Voor sommigen is de Bijbel een oud en stoffig boek, maar het staat vol met waarheden en wijsheden. Van Venema haalt ook opnieuw de 10 geboden aan en daarin staat onder andere: gij zult de vrouw van uw medemens niet begeren. En we weten misschien zelf, maar in Matthäus 5, vers 28, scherpt Jezus het eigenlijk nog scherper aan. Hij zegt: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Er zijn door God grenzen aangegeven. Die moeten helpen om de liefde te eren en te beleven op een veilige en mooie, prachtige manier. Het is heel interessant dat Van Venema ook Romeinen 7 aanhaalt. Want dat is een heel hoofdstuk waarin Paulus eigenlijk omschrijft hoe moeilijk het soms is dat je aan de ene kant God wil gehoorzamen en aan de andere kant is je eigen ik daar bezig met ik wil. En hij schrijft eigenlijk in dat hoofdstuk constant over die worsteling. Ik citeer Romeinen 7, vers 22 en 23. Daar staat wat Paulus schrijft. In mijn diepste wezen wil ik heel graag doen wat Gods wet van mij vraagt. Maar ik zie dat mijn doen en laten daarmee volledig in tegenspraak is. Wat mijn verstand wil en mijn lichaam doet, is altijd in strijd met elkaar. De zonde leeft in mijn lichaam. Deze tekst haalt Van Venema dus ook aan. Met andere woorden, het is herkenbaar dat we kennelijk daarmee worstelen en dat ook het woord van God daar niet voor ons genoeg in is om ons houvast te geven. Zij slaat vers 25 over en die wil ik toch heel graag aan jullie voorlezen. Daar staat namelijk dat Paulus zegt in vers 25, ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus onze Heer. Om kort te gaan, ik sta met mijn verstand wel achter de wet van God, maar ben in mijn dagelijks leven onderworpen aan de wet van de zonde. Einde vers. Paulus geeft dus wel aan dat er een uitweg is, namelijk door Jezus Christus. De liefde heeft een ander nodig en niet als object, maar vanuit intimiteit. En het lijkt erop dat we door het ik-gerichte eigenlijk uitkomen bij twee uitersten als het gaat om liefde en seksualiteit. Ik noem het een paradox en ik noem het zelf heel vaak en ik vind het bijzonder dat ook Van Venema dit aanhaalt, dat we eigenlijk te doen hebben met die twee uitersten. En zij zegt ook als lust grenzeloos wordt, dan vervliegt de schoonheid en lijkt hij te verworden tot of een product of een probleem. En dat zijn precies de uitersten waar ik ook merk dat we in Nederland enorm tegenaan lopen. En dan gaat het over een product, seks als product, waarin ik bepaal wanneer en met wie ik seks heb. Hopelijk met de toestemming van de ander. Maar het gaat heel erg om ik heb er zin in of ik heb recht op. En zo niet, dan komen we bij seks uit waarin het een probleem wordt en waarin we komen bij hashtag MeToo. En dat is een enorme spagaat in onze maatschappij. We hebben ontzettend veel mogelijkheden hier in het Westen om seksualiteit naar eigen inzicht de vorm te geven. En tegelijkertijd kan een iets enthousiast tekstberichtje worden ervaren als grensoverschrijdend gedrag. Het zijn echt twee extreme uitersten waar ik merk dat daardoor de verwarring enorm groot is. Alles kan en alles mag hier in ons land. En tegelijkertijd is één grof woord is echt grensoverschrijdend en dat wordt ook aangepakt. En niet zo'n beetje ook, mensen worden dan meteen gecanceld. Dat is echt heel ingewikkeld en heel verwarrend. En dat heeft te maken met het feit dat we vinden dat we allemaal het maar een beetje nu bepalen en geen duidelijke grenzen en houvast meer hebben. En dat geeft verwarring. In Nederland mag bijvoorbeeld een website als Second Love mag bestaan. Hoe vaker ook tegen geageerd is, geprotesteerd is, het mag. En de website daagt je uit om vreemd te gaan, om je relatie spannend te houden door tussendoor een flirt te nemen. Er zijn misschien uitzonderingen, maar het merendeel van de mensen die in een relatie is, vindt het echt niet oké als je tussendoor even een andere neemt. Tast je identiteit aan, het vertrouwen, de liefde. Het maakt enorm veel stuk en daar wordt nooit over gesproken. We vinden vanwege het recht op vrijheid van meningsuiting dat dit soort websites gewoon mogen. Je bent er immers zelf bij om je wel of niet te laten verleiden. Porno is tegenwoordig ook overal en het heeft seks gemaakt los van intimiteit. En het is een product op zich geworden. Het is alsof je elke dag een andere lolly neemt om even op te sabbelen. En als je hier iets van vindt, als je hier tegen bent, als je dit te ver vindt gaan, word je heel snel als betuttelend genoemd of als preuts. Van Venema gaat in dit thema ook in op de enorme explosie in de genderideologie. Zij maakt zich zorgen over het feit dat het meer en meer lijkt op een gepushte trend. Waar voorheen enkele personen per jaar echt bezig waren met transitie, waarin ze zich echt verward voelden over ben ik nu een jongen of een meisje, zijn dat er nu ruim 8000 per jaar. En met name tienermeisjes. In Engeland hebben ze onlangs een genderkliniek gesloten, omdat ze zien hoe ontzettend veel schade dit heeft veroorzaakt aan velen die er eigenlijk niet echt mee bezig wilden zijn. Los dus van het feit dat er wel degelijk zijn die hier echt mee worstelen. Van Venema citeert ook, en dat is wat zij ook ziet in haar praktijk als psychiater en in de lange wachtlijsten die er momenteel zijn, maar met name de, de klachten bij de jongeren. En zij zegt ook, de cijfers laten een toename zien van psychische klachten en zelfdoding onder jongeren. Je moet namelijk voldoen aan het perfecte plaatje. En iedereen is continu gefixeerd op de externe wereld. Met al haar onechte en onhaalbare uitkomstmaten als succes, geluk en uiterlijke schoonheid. En als geslacht dan ook nog een keuze is of een statement blijkt te zijn, dan komt je wereld wel ernstig op losse schroeven te staan. Einde citaat. Hetzelfde geldt voor het feit dat er grensoverschrijdend gedrag is. Ook dat is een serieuze zaak. Maar ook dit is behoorlijk aan het hypen, het hashtag MeToo. Het is eigen aan een hype dat er van reflectie geen of onvoldoende sprake is. Dat geldt zeker voor hashtag MeToo, zegt Van Venema. Dat aandacht vraagt voor seksuele uitbuiting binnen machtsrelaties. Maar tegelijkertijd uitmondt in de publieke executies zonder vorm van proces. Want hoe verweer je tegen een valse beschuldiging in het kader van een media-hype? Waarbij de tractie van Twitter de waarheidsvinding inhaalt met de snelheid van het licht. Wat een mooie, dure zin, hè? Eigenlijk is haar samenvatting elke keer weer opnieuw. En dat vind ik een interessante, wat zij herhaalt in al haar hoofdstukken. Namelijk dat wij vinden hier dat de wereld maakbaar is. Wij kunnen alles wel fixen en regelen zoals wij het willen. Het draait hier vooral om ik en niet meer om samen en om de groep. We hebben God losgelaten en dat niet alleen. We vinden dat we zelf God zijn. En daarmee willen we vooral de lusten van een almachtige God. Maar we willen niet de lasten van een almachtige God. Als het misgaat, dan willen wij niet de verantwoordelijkheid dragen. En zijn we eerder boos en verontwaardigd. En dan roepen we sommigen ook nog wel eens, waar is God nou? Beetje rare timing voor een muziekje, hè? Hoe dan ook, ik ben dankbaar voor de schoonheid en puurheid die Christus ons aanbiedt in de Bijbel. Liefde die niet grenzeloos is, maar volledig tot haar recht komt binnen een relatie en binnen grenzen. Een prachtige bijbeltekst hierover is het Bijbelboek 2 Korintiërs en dan hoofdstuk 7 vanaf vers 1. Daar staat, vrienden, omdat God ons zulke geweldige beloften heeft gedaan, moeten wij ons afkeren van alles wat ons lichamelijk en geestelijk bevuilt. Wij moeten onszelf reinigen door ontzag voor God te hebben en ons volkomen aan Hem te geven. Einde bijbeltekst. Het feit dat er misbruik bestaat en mannen en vrouwen zich vies en gebruikt voelen, bewijst hoe kostbaar seksualiteit is binnen de omgeving van toestemming geven, liefde ervaren, jezelf veilig en geliefd weten. Als dit allemaal niet belangrijk zou zijn, zou seks puur een product zijn en zou je geen last hebben van misbruikgevoelens. Maar die zijn er wel en heel veel. Waar zijn de mannen en de vrouwen die de ander met respect behandelen? Die kunnen wachten. Die zelfbeheersing kunnen toepassen. Die ware liefde verheffen boven eventjes seks. Ook op die gebieden kan je de Heilige Geest om hulp vragen. Kan je leren van elkaar. Is het samen bespreken en samen dingen delen is zo belangrijk. Er is moed voor nodig om nee te zeggen als iemand te ver gaat. Er is moed voor nodig als anderen je uitlachen omdat je met seks wilt wachten totdat je getrouwd bent. Want oh, wat worden mensen daar dan snel belachelijk over gemaakt. Maar wachten op elkaar schept zoveel vertrouwen. Het bewijst zelfbeheersing en liefde die kan wachten bewijst ook dat die ander dat waard is. Ik las laatst een uitspraak van een BN'er. Die schrijft dat ze eigenlijk helemaal klaar is met snelle seks en wil wachten op de ware. Ze schrijft, ik vergelijk het met een taart. De bodem is veiligheid, de vulling intimiteit. Daarmee bedoel ik dat je kwetsbaar durft op te stellen en jezelf kunt zijn. En hierna komt als slagroom sensualiteit. En seks is dan de kers op de taart. En ik wil die hele taart. Dat maakt liefde voor mij magisch en mooi. Einde citaat. En dat is dan iemand die Jezus niet kent. De Bijbel geeft duidelijk aan dat ons lichaam een tempel is, de tempel van de Heilige Geest. En het is mooi om daar uiterst liefdevol en kwetsbaar mee om te gaan. Niet vanuit egoïsme, niet vanuit ik wil het nu, niet vanuit lust, maar vanuit intimiteit, vanuit wachten op elkaar, samen het verbond van de liefde willen sluiten met God samen. Dan maar preuts. Hier valt natuurlijk heel veel over te zeggen en het is een thema wat gelukkig met regelmaat behandeld wordt. Ik wil eigenlijk afsluiten met de schoonheid en de puurheid van de liefde, waarin er sprake is van zelfbeheersing, van wel degelijk romantiek en sensualiteit, maar waar de Bijbel toch heel duidelijk aangeeft dat grenzen en wachten en het verbond met God zo ontzettend belangrijk is. En opnieuw Hooglied 2, daar staat: wek de liefde niet op en prikkelt haar niet voordat het haar behaagt. In het boekvertaling staat er: laat de liefde zichzelf openbaren als de tijd daarvoor gekomen is. Prachtig als het zo kan functioneren. En ik bid dat wat in onze maatschappij misschien in overmate aan lust aanwezig is, waarin we ook zien dat vele porno verslaafd zijn, dat we terug mogen keren naar puurheid en grenzen niet belachelijk vinden, maar wel degelijk gaan beseffen hoe kostbaar dat is. Dat het een veiligheid is, dat het vertrouwen geeft, dat het zo bedoeld is om binnen veiligheid, binnen vertrouwen, binnen wachten op een enorm kostbaar geschenk is wat God aan ons heeft gegeven. Ik wil bidden. Vader, dank u wel dat u degene bent die het allemaal zo mooi bedacht heeft. Heer, dat daar gevoelens bij mogen zijn, dat er sensualiteit bij mag horen, dat er romantiek is. Dat het niet zomaar een product is wat u heeft bedacht, maar dat daar verliefdheden en liefde bij mag zijn. Vader, ik bid vooral op dit moment voor degene die misbruik hebben meegemaakt, waarin grensoverschrijdend gedrag, waarin lust, waarin macht zo voorop zijn gegaan en waarin de persoon beschadigd is. Heer, ik bid dat daar waarde weer mag gaan klinken. Dat ze waardevol zijn in uw ogen. Dat ze kostbaar zijn en geen wegwerpmateriaal. Heer, dat u de mens niet ziet als product, maar als een uniek, kostbaar mens. Gewoven in de baarmoeder. En u kent ons al vanaf voor de geboorte. U kent ons bij naam. En ik bid dat dat voor iedereen geldt die ook nu luistert. Dat het beseffen mag zijn dat je kostbaar en geliefd bent door God de Vader. Dat hij wil dat het de liefde zich zal herstellen, dat het vertrouwen weer mag gaan groeien. En dat daar genezing zal zijn, allereerst diep van binnenuit, in je geest en in je ziel. En dat van daaruit ook in je lichaam de genezing zal komen. En ik bid en ik dank u, Heer, voor grenzen, vanuit een liefdevolle wijze door u bedacht. En ik zegen ons allemaal daarmee, in Jezus' naam. Amen.